Voor de leerlingen was het Pasen in Jeruzalem juichend begonnen. Maar toen opeens werd Jezus opgepakt, gemarteld en gedood. En daar waren de leerlingen niet op voorbereid. Ze hadden heel andere plannen gehad. De kruisiging maakte een abrupt einde aan hun toekomstvisioen. De grond van hun bestaan was weggeslagen. Wel, zo'n verschrikkelijke gebeurtenis hebben velen van u ook wel eens meegemaakt. En misschien al een paar keer. Gisteren nog samen gelachen en gewandeld. En vandaag plotseling is die ander voorgoed uit je leven weggerukt. Een streep door alle mooie vooruitzichten. Je komt, zoals de mensen dat dan noemen, in het zwarte gat terecht. Dat woord deugt overigens niet. Uit een zwart gat kan niets meer ontsnappen. Maar de leerlingen, die vinden na een tijdje hun idealen weer terug. Ze hebben zich niet na de dood van Jezus depressief ergens op het platteland bij een ver familielid voor de rest van hun leven teruggetrokken. In hun traditie vonden ze bij de profeten de stille hoop dat Jezus thuis was bij God. En ook zijn leven en sterven hier op aarde hoeft niet zinloos te vergeefs zijn geweest, mits ze zich nu zelf maar ervoor gingen inzetten om die ideale toekomst te geven, om ze door te zetten. En het werd hun levenswerk om Jezus' barmhartigheid verder te dragen. En die vitaliteit, dat elan, ervoeren ze als door God zelf ingegeven. In de moed om door te gaan herkennen ze immers de geest van de Schepper. Er kwam leven wat dood was. Mensen die een dierbare verliezen komen in een rouwproces terecht. Eigenlijk is dat een rot woord, rouwproces. Het suggereert namelijk dat elke mens op dezelfde manier treurt en op dezelfde manier een verlies verwerkt. En dat is natuurlijk niet zo. Ieder mens is uniek en ook ieders verdriet is uniek. Maar niettemin zijn er bepaalde overeenkomsten tussen mensen die met een verlies moeten werken, moeten verder gaan. Om een paar bekende trekken te noemen. We vinden ze ook terug namelijk in het evangelie. Dat is de eerste reactie op een dramatisch bericht. De eerste reactie is de ontkenning. Je wil het niet waar hebben. Dat kan niet, schreeuwt de ziel en zoekt blind naar argumenten. Als Jezus in doodsangst verblijft in de Hof van Olijven en bidt dat die kelk aan hem voorbij gaat, dan vallen zijn beste vrienden in slaap. Een paar keer. En als Petrus tegen het dienstmeisje dat hem vraagt, hoor jij ook bij die rebel? Als Petrus dan geantwoord heeft, die ken ik helemaal niet, dan ontkent hij heftig. En de andere leerlingen trouwens, die zijn niet eens in de buurt. Die zijn in geen velden of wegen te bekennen. Na die ontkenning, kan niet waar zijn, reageren mensen vaak met een gevoel van schuld. Ze proberen in hun fantasie wat er zou zijn als ze nou toch iets eerder of iets anders had ik maar. En dan hoop je in je fantasie terecht te komen in een situatie waarin het niet gebeurd is. Je fantaseert omstandigheden waaraan jij deel hebt. Heb ik in het verleden die eerste signalen van hoofdpijn wel serieus genoeg genomen? Had ik in het verleden, toen hij niet naar die dokter wilde, een toch daarheen moeten dwingen? Had ik maar. Een mens voelt zich liever schuldig dan te moeten erkennen dat hij totaal machteloos is. Wel, Petrus, beschrijft het evangelie, begon luid te huilen. Judas berooft zich van het leven. En al die keren dat de leerlingen Jezus' nabijheid ervaren, wordt ons beschreven dat het eerste woord van de Heer is: uw zonden zijn u vergeven. Ze worstelen met een diep schuldgevoel. Het trouwproces kent natuurlijk ook momenten van boosheid. In het evangelie wordt vermeld hoe Petrus met een zwaard een knecht een oor afhakt. Schuldgevoel, boosheid, ze staan een volgende stap op weg naar het leven in de weg. En die stap zetten de leerlingen vandaag. Ze ontdekken dat het ideaal van Jezus ook hun eigen ideaal is. De gedachtenis aan hem geeft hen ook de nodige kracht daartoe. En vandaag gaan ze zelfs nog een stap verder, want één ding hebben ze wel begrepen: de God van Jezus is een God van alle mensen. Van Joden en van Hellenen, van Romeinen en van Kelten. En daarom spellen ze de liefde in alle talen van de wereld. Wel, als je dat zo de revue laat passeren, dan komen er natuurlijk allerlei familieleden en vrienden voor de geest die een zwaar verlies hebben geleden. En je hebt gezien hoe sommigen van hen na enige tijd het leven weer kunnen hervatten. Ze kunnen weer goed slapen. Ze hebben ook weer opnieuw eetlust. Ze slagen erin om ook zonder die geliefde ander zin te geven aan het ontbijt, of aan een regenbui, of aan een verjaardag. Niet zelden zijn er kinderen en kleinkinderen die daar een goede hulp bij zijn. Maar je hebt natuurlijk ook mensen gezien die dat niet lukt. Ze blijven zoeken naar rust en zin, naar een manier om zich ook zonder die liefste naaste thuis te voelen in dit aardse bestaan en weer aandacht te kunnen opbrengen voor een merel die fluit of voor de seringen die in bloei staan. Je realiseert je dat ook het vinden van de geest van God, dat het een geschenk is. Je kunt het niet forceren, je kunt het niet afdwingen. Je kunt er eigenlijk alleen maar op wachten. Je kunt je er misschien op instellen, zoals Paulus in een brief aan de Galaten schreef, door geduldig te zijn, door vriendelijk te zijn en door zachtmoedigheid. Kortom, door je in te leven in wat de geest van God doet, anderen het leven gunnen, scheppend zijn. Om die geest, beste mensen, bidden we vandaag op Pinksteren. De geest van God die ons ooit in dit bestaan heeft geroepen, mogen opnieuw onze trooster zijn, ook als de fundamenten onder ons leven wankelen. Die geest lost niet alle problemen voor ons op, maar de ambitie om te leven, het verlangen naar het leven, komt terug. Het verlangen naar Gods koninkrijk is opnieuw gewekt. Lieve kinderen, hallo. Weet je hoe we het feest noemen dat we vandaag in de kerk vieren? Niemand? Zal ik het verklappen? Ja? Pinksteren, goed zo. Pinksteren. Nou, een moeilijke vraag. Wat betekent Pinksteren? Ik vind het een leuk woordje, vind je ook niet? Pinksteren klinkt leuker dan Pasen of Kerstmis. Pinksteren. Waar komt dat vandaan? Ja, je denkt, ik zeg maar niks, want hij zal wel mij iets fouts willen laten zeggen. Het komt niet van Pink. Daar komt het niet vandaan. Dat zou leuk zijn, maar pink, dat zijn eigenlijk alle kleine dingen. Een klein kalf noem je een pink, een klein bootje noem je een pink en die kleine vinger noem je een pink. Maar daar komt het niet vandaan. Pinksteren is eigenlijk een verbastering. Heb je dat wel eens gehoord? Verbastering, wat dat is? Dus als grote mensen een woordje moeilijk kunnen uitspreken, dan gaan ze dat woordje veranderen. Ik geef je een voorbeeld. Als je moet zeggen, ik woon in Voerendaal. Dat is moeilijk om uit te spreken. Moet je eens even voelen. Die spreek je uit met je onderlip en je bovenste tanden. Helemaal vooraan. Dan zeg je voer. En dan ga je helemaal naar je keel toe. Voer. De M, dat zit in je neus. En daal, dat zit weer ergens in het midden. Dus Voerendaal is heel ingewikkeld. En dan draai je de mensen die letters om. En dan zeggen ze niet Voerendaal, maar dan zeggen ze voelender. En dan halen ze die L naar voren, die R naar voren, voelender. Die R naar achteren bedoel ik als laatste. En als ze zeggen niet kunraden, maar ze zeggen kunder. Ze draaien die letters om. Dat hebben ze ook gedaan met Pinksteren. Het woordje komt eigenlijk uit het Grieks. En dat betekent het. Dat zeggen ze Pentecosta. En die K hebben ze naar voren gehaald. Pinksteren, Pentecosta. En dat betekent 50ste. Pinksteren, dat is de 50ste dag van Pasen. Tel het maar na. En dat betekent dat de paastijd nu wordt afgesloten. Jezus is gestorven. Ze hebben verdriet gehad. Ze hebben hem teruggezocht om hem een plaats te geven in het leven. En nu is het verdriet voorbij. De deuren gaan open. Ze rennen naar buiten. En ze vertellen overal aan de mensen wie Jezus was. Dat hij nog steeds bij ze leeft. Oscar die vroeg me een keertje wat papa bedoelde als papa wel eens tegen me zei, jij bent bij de pinken. Nou, dat betekent weer iets heel anders. Dat komt waarschijnlijk van ping ping. Je zit goed in je zakgeld. Ik wens het jullie vandaag.